Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 18 en daarvan het 8e en het 9e vers. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerde toont gij u een worstelaar. Want gij verlost het volk door druk gebogen, maar werpt er neer die groot zijn in hun ogen. Door u, o Heer, geef mij de lamp haar licht, mijn God, verdrijft de nacht uit mijn gezicht. We noemen nu Psalm 18, vers 8 en 9.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing deze middag kunt u vinden in het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 26, de versen 6 tot en met 13. We noemen nu Matteüs 26, vers 6 tot en met 13. Maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Matteüs 26 vanaf vers 6. Als nu Jezus te Betanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende, waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen aan de armen gegeven worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gebracht. Want de arm hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij dat gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen dat zij gedaan heeft.
Gemeente, met Gods hulp hopen we voor u een preek te lezen van dominee J. Spaans. We willen uw aandacht vragen voor onze tekst die u kunt vinden in het u voorgelezen hoofdstuk, Matteüs 26, vers 6 tot 13. We lezen u vers 12 als volgt. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 89, het 8e en het 10e vers. Vers 8, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. En vers 10, mijn hand zal hoe het ook ga hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. En ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de diaconie, de kerk en de derde extra collecte is bestemd voor de kerk. Zingen we nu Psalm 89, het 8e en het 10e vers.
Thank you.
Geliefden, de tekst voor deze middag is: want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Ons thema is: Jezus door Maria gezalfd tot een voorbereiding van zijn begrafenis. Met de hulp des Heren willen we dit zien in drie gedachten. De eerste gedachte: Christus' trekkende liefde in het hart van Maria. De tweede gedachte: Christus' mededelende liefde in haar hart. En de derde gedachte: Christus' beschermende liefde in haar hart. We zien dus in betrekking tot de begrafenis van de Heer Jezus Christus, Jezus door Maria gezalfd tot een voorbereiding van zijn begrafenis. Christus' trekkende liefde, Christus' mededelende liefde en Christus' beschermende liefde. Gemeente, Matteüs 26 is eigenlijk het voorspel tot het laatste lijden en de dood van de Heer Jezus Christus. In onze tekst worden we met onze gedachten naar Bethanië geleid. Kinderen en jonge mensen, als jullie proberen te luisteren, dan kunnen jullie ook iets verstaan van wat daar in dat huis te Bethanië plaatsgevonden heeft. We weten dat Bethanië, dicht bij Jeruzalem gelegen, een bijzondere plaats was waar de Heer Jezus zo vaak was gekomen om Lazarus, Martha en Maria te bezoeken. In Markus 14 en in Johannes 12 kunnen we hierover ook lezen. Hoewel in verschillende bewoordingen spreken zij in het algemeen over dezelfde zaak. Nu wordt ons in dit schriftgedeelte verteld: als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse. Daar spreekt Johannes over Martha dat zij in dit huis diende. Er zijn er die denken dat Simon de Melaatse de echtgenoot van Martha was. Dat is mogelijk, hoewel we dit niet duidelijk uit de Bijbel kunnen opmaken. Het is ook niet belangrijk. We zien dat dit feest plaatsvond in het huis van Simon de Melaatse. We lezen in de Bijbel over een Melaatse. Die Melaatse zei: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Matteüs 8, vers 2b. Sommigen denken dat Simon deze Melaatse was. Hoe het ook zij, onze tekst vertelt ons verder dat in dit huis op dit feest een bijzondere gast was: de Heer Jezus Christus. Maar de Bijbel zegt ons ook dat zijn discipelen daar waren, ook Maria en Lazarus, die de Heer uit de dood had opgewekt, hoorden bij hen die met hem aan tafel zaten. U weet dat de werkzame Martha daar ook was. Dus we zouden zeggen: wat een bijzondere plaats. Een plaats om jaloers op te zijn. Kinderen, jonge mensen, de Heer Jezus, zijn discipelen, Lazarus, Martha en Maria waren daar allemaal in het huis van Simon de Melaatse. Jong en oud, zou u daar in dat huis hebben willen zijn? Niet mee te gaan met de dingen van de wereld, maar in een hoekje in dat huis te zitten en luisteren naar de woorden van de Heer Jezus, te luisteren naar de gesprekken van de discipelen, om Maria te zien die in dat huis naar de Heer toegetrokken werd. Ik weet dat er nog een volk onder ons is dat mag zeggen: dat is werkelijk mijn wens, om daar te zijn waar de Heer Jezus en zijn kerk zijn. Ze hoeven niet vooraan te zitten en gezien te worden, maar wel in een hoekje te zitten om te horen hoe het gaat in de zaligmakende bekering. O, om daar te zijn waar het zei: uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Er is immers een volk en er zal tot het einde der wereld een volk zijn dat door genade niet meer mee wil met de mode en de sport van de wereld. O, het is hun verlangen niet om te gaan naar de plaatsen der goddeloosheid, maar om onder het volk van de Heere te zitten en over de Heere te horen spreken. Nu hoop ik dat de Heere mag geven, dat het uw begeerte mag zijn om in gedachten in die bijeenkomst aanwezig te zijn. En niet alleen aanwezig zijn, maar door de Heilige Geest iets te horen van dat ene offer. In het lijden en sterven van Christus is het leven voor een zondaar gegeven. Dat wordt in dit gedeelte van de Heilige Schrift verklaard. Er wordt 3 keer in de Bijbel gezegd dat Maria aan de voeten van de Heere Jezus zat. Volk van God, is dat niet iets om jaloers op te zijn? U weet dat ook in het hart van Martha genade verheerlijkt was. Maar Martha was bezig met veel dienens. Op zich was dit niet verkeerd, maar het kan overdreven worden. Zo is er ook het gevaar in onze dagen dat Gods kinderen te druk zijn met de dingen van de tijd. U weet dat toen Martha zich aan Maria ergerde, de Heere Martha bestrafte. En tot haar zeide: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Toch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal worden weggenomen. Als we dus aan Maria denken, denken we aan iemand die niet zoveel op de voorgrond trad, maar aan iemand in wie de genade Gods in handel en wandel openbaar kwam. Men vond haar vaak aan de voeten van Jezus. We kunnen in de Bijbel lezen dat zij aan zijn voeten zat als haar profeet, als haar priester en als haar koning. Vooral hier zien we het priesterlijk en het koninklijk ambt van Christus in haar leven bevindelijk openbaar komen. We zien dus in dit huis een avondmaaltijd en de genoemden aanwezig. Dan zegt de Schrift: kwam tot hem een vrouw. Dan zien we Maria gaan, niet luidruchtig, maar heel stil. Ze heeft iets in haar hand, een albasten fles. Ze gaat naar de Heer Jezus. Kwam tot hem een vrouw, hebben een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. Hierin ligt een grote waarheid verborgen en een diepte van Gods genade. Het scheen dat Maria, terwijl ze zitten te eten, de tafel verlaat, achterlangs loopt naar de voeten van de Heer Jezus. Wat heeft dat te zeggen, jong en oud? Dat Maria door de trekkende liefde des Heeren een heilige begeerte had naar gemeenschap met de Heer Jezus. Dat haar inwendige begeren sterker was dan haar uitwendige eetlust. Toen ze aan tafel zaten, draaide zij zich om en kwam met haar albasten fles naar de voeten van de Heere. Dan moeten we daar eens bij stilstaan, toehoorders. Was dat nu de vrucht van Maria's akker, of was het in werkelijkheid de trekkende liefde van de Heere? De Heer is altijd de eerste in het leven van zijn volk. Hij is altijd de Heere. Maria was ook een kind van de gevallen Adam. Van nature was ook zij onbekeerd. In het algemeen wordt aangenomen dat deze Maria, Maria Magdalena was, uit wie 7 duivelen waren uitgeworpen. Dus dat werk dat Maria verrichtte mag niet aan Maria toegeschreven worden, maar het is alleen het werk van God die haar eens gearresteerd heeft, die haar eens bekeerd heeft. Hij heeft in haar de nood van een zondaar om een zaligmaker gelegd. Hij heeft in het leven van Maria gegeven dat die nood niet overging. Zo zien we dat Maria hem nog steeds nodig heeft. O, wat een zegen in het leven van Gods volk, als ze hem steeds nodig mogen hebben. Geve de Heere dat meer in de harten van zijn volk, in de dagen die we beleven. Dat er maar meer van die innerlijke nood mag zijn. O volk van God, ik zeg u, geef de Heere maar meer innerlijk gebed om de noodzaak van een plaats aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is de gezegendste plaats die Gods volk in deze donkere wereld uit genade gegeven wordt. Aan de voeten van de gezegende middelaar, de Heer Jezus Christus. Alles door die soevereine werking van Gods Heilige Geest. Zo ziet u Maria komen, alleen door de trekkende liefde van Christus in haar ziel. Christus die haar trekt, die haar die zegen geeft en het voorrecht van de geestelijke honger in haar ziel. O, we moeten daar toch meer naar staan. Geef de Heer maar meer door hem getrokken te worden aan zijn voeten. Omdat Gods volk van nature een opstandig hart heeft. Opstandig, vijandig en totaal verdorven. Dan horen we in de tweede plaats hoe Christus die liefde in het hart van Maria meedeelde. We horen hoe ze zich aan de voeten van de Heere bevindt. En dat zij daar zulk een liefde van hem ontvangt. En dat zij hem zoveel wederliefde mag geven. Weet u hoeveel? O, hoe sterk was Maria's liefde, die van de Heere kwam en naar de Heere wederkeerde. Dan zegt de Bijbel ons dat zij een albasten fles had met zeer kostelijke zalf. Marcus en Johannes spreken van nardus, een zeer bijzonder welriekende olie. Als u weet hoe kostbaar die parfum of olie werkelijk was, dan kunt u de liefde meten uit wat die ziel voor de Heer over heeft. O, u herinnert zich de geschiedenis van Kaïn en Abel. Kaïn had iets van het land voor de Heer over. Maar Abel had het beste, het vet van het beste der lammeren voor hem over. Maar hier in het leven van Maria is er geen sprake van een offer. Maar uit dit liefdeteken zien we wat voor grote plaats Christus in haar leven had. Nu was die albasten fles met kostelijke olie, waarin de evangeliën over gesproken wordt, 300 penningen waard. Marcus zegt zelfs van meer dan 300 penningen. U kunt denken, 300 penningen is in onze dagen niet zoveel. Maar als u die tijd met onze tijd vergelijkt, weet u dan hoeveel het dan bij benadering zou zijn? Een jaarloon. Want er staat 300 of meer dan 300 penningen. En in die tijd was één penning één dagloon. U leest ook in de Bijbel dat de arbeiders die het eerste en het tiende uur ingehuurd waren, hun loon kregen één penning. Nu dan, is 300 penningen 300 werkdagen. O gemeente, dan weten we dat de Heere die zegen gegeven heeft, dat de Heere de bereidwilligheid gegeven heeft. Maria gaf een heel jaarloon en weet u wat nog meer? Ze gaf het zo gemakkelijk, want de liefde van haar hart voor de Heere was zo sterk dat zij het gewillig en gemakkelijk gaf. Ze goot het uit op het gezegende hoofd van haar gezegende Heere. Dan ziet u, gemeente, dat het niet enkel vertoning was, dat het niet alleen woorden waren, maar ook daden. En dan zegt de Bijbel in de brief van Jacobus, ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Nu zien we hier de ware dankbaarheid in het leven van Maria. Zij verlaat de weltoebereide maaltijd, die kan haar niet voldoen, hoewel wij dit nooit mogen verachten, toehoorders. Er zijn immers mensen die niet kunnen eten omdat ze ziek zijn. Dus mogen we nooit verachten dat we gezond zijn, dat we kunnen eten. Maar ik hoop, jong en oud, dat er een tijd in uw leven mag komen, voor het eerst of bij vernieuwing, dat het uitwendig eten u niet kan verzadigen. Maria verliet de tafel om uiting te geven aan de liefde in haar hart voor de Heere. En zij kwam met een albasten fles en zij goot die leeg op zijn gezegende hoofd. O, daar is liefde, mateloze liefde. O, hun liefde zal dan onbegrensd zijn. Dan zien we dat er in het leven van Maria niets te duur was voor de Heere. En goot ze uit op zijn hoofd daar hij aan tafel zat. Zo zien we daarin dat zij die liefde tot Christus van hem ontvangen heeft, die zij nu op haar beurt lief had. Dat is nu gemeenschap met de Heere. Dan horen we verder in de derde plaats waar onze tekst spreekt over Christus' beschermende liefde. Want er gebeurt wat. Maria ervoer zulk een gezegende, zulk een onvergetelijke tijd. Kent u die tijden, toehoorders? Kent u die tijd dat de Heer u gaf om aan uw liefde tot hem uiting te geven? Kent u die tijd op het land, in huis, in de schuur, waar de Heer overkwam en u gaf uiting te geven van de liefde die hij aan u gegeven heeft? Dat u hem zo mag liefhebben? Weet u wat Ledeboer in zo'n ogenblik zei? Hij zei, voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. Hij bedoelt dat die gemeenschap meer waard is dan zijn hele aardse bezit. Want daarin is alles voor tijd en eeuwigheid. Nu zien we dus Christus' beschermende liefde voor Maria. U zou misschien vragen, wat is er dan gebeurd? Wel, dat lezen we in de schrift. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende, waartoe dit verlies? Toehoorders, wat een tegenstelling. Zijn discipelen het volk van God? Nu giet Maria uit de liefde van haar hart, die kostbare zalf, uit om het hoofd van de Heere te zalven. Welke zalf dan over zijn lichaam en zijn voeten stroomt, zoals Johannes het zegt. Maar nu zijn er moeilijkheden en die zullen er altijd zijn, toehoorders. Want we hebben er één weggelaten die ook in dat huis was. Wie was dat, kinderen? We hebben gezegd dat de Heer Jezus er was. De Bijbel noemt ook zijn discipelen Lazarus, Martha en Maria. Maar we hebben er één niet genoemd. Wie was dat? Wel, die is vanmiddag ook hier in de kerk. Dat is de duivel. Gemeente, wie is er dan de duivel? Was hij ook uitgenodigd, zoals de Heer en zijn discipelen? Hoe is hij in dat huis gekomen? O, toehoorders, we hebben in onze diepe val in Adam de deur voor hem geopend. En zelfs in Gods kerk, zelfs toen die de heilige gemeente te Jeruzalem was, was de duivel aanwezig en dat is hij nog. Want we hebben hem in de val de rechterhand gegeven. Hoewel Gods volk uit genade gezaligd is, zullen ze tot hun laatste snik nooit buiten zijn bereik zijn. Hoe vaak is het de ervaring van Gods volk dat, als zij een bezoek uit de hemel ontvangen, zij ook een helse kwelling ontvangen? U zou nu kunnen vragen, hoe kon Maria, die het voorrecht had aan de voeten van de gezegende middelaar, de lijdende en de stervende zaligmaker te zitten, die met zulk een plaats gezegend was, hoe kon zij aan de voeten van de Heere lastig gevallen worden? Wel, toehoorders, dan moeten we het rijke onderwijs van Gods woord zien. De Heere had Maria zulk een zegen gegeven, maar nu zal hij plaats maken in het hart voor de bevestiging van die zegen die hij haar gegeven had. Maar hoe zal dat gaan? Wat betekent dat? Dat hij de bevestiging zal geven van de zegen die zij reeds ontvangen had? Wel, u weet dat de Heere zijn genade niet verspilt. De Heere maakt plaats voor zijn genade. Dus krijgt Maria aan de voeten des Heeren een aanval uit de hel. Nu zegt u, maar de duivel zei niets. Wat zegt de Bijbel? En de discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk. De discipelen namen het zeer kwalijk, niet de duivel, maar het was de duivel door zijn discipelen. Dan weten we dat onder die discipelen, zoals Johannes zo duidelijk schrijft, Judas Iscariot was. Hij noemde eerst Judas Iscariot, maar de andere discipelen waren het met hem eens. De Bijbel zegt immers, en zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk. Nee, zij stonden hier niet onverschillig tegenover, maar afkerig. Zij namen het zeer kwalijk. Ze vielen haar aan, ze vielen het hart van de liefde aan. De ergste aanval. Luister naar wat de schrift zegt. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende, waartoe dit verlies? Dat was reeds een ernstige beproeving voor Maria. Maar luister eens, ze gingen nog een stap verder, nog ernstiger in de aanval. En wat was die ergere stap? Dat was deze. Ze zeiden, want deze zalf had kunnen duur verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Dus wat is de onderliggende beschuldiging? Ze beschuldigde Maria van beroving van de armen, de ellendigen. Niet dat ze de rijken beroofd had die volop bezaten, maar de armen. In andere woorden zeiden zij, Maria, o, wat een zondares. Wat bent u toch een slecht mens om het brood van de hongerlijdende kinderen te nemen. Wat bent u dwaas. U moet hier iets bevindelijk van kennen om te verstaan hoe diep hier het tere hart van Maria geraakt werd. Nu moet u er even bij stilstaan, gemeente. Er is nooit in het leven van Gods volk zo'n liefde voor de mens, niet alleen voor Gods volk, maar zelfs voor onbekeerden, als wanneer de ziel gemeenschap met God mag ervaren. Dan heeft die ziel zulk een liefde voor de medemens. Oh, in de eerste plaats voor de huisgenoten des geloofs. Die liefde heeft geen grenzen. Maar nu wordt Maria aangevallen en ervan beschuldigd een dief te zijn van de kinderen die het noodzakelijke ontberen. Maar wat opmerkelijk, toehoorders. Er staat ergens in de Bijbel dat het te zien was dat de discipelen met Jezus geweest waren. En nu kunnen we dat zien in het leven van Maria. Weet u hoe? Weet u hoe dat in haar leven openbaar komt? Het kwam zo openbaar onder de ernstigste aanval. Ze zweeg. Er staat met geen woord dat Maria één woord terugzegt om zich te verdedigen. Maar ze zwijgt. O, toehoorders, in die aanval mag ze aan de voeten van de Heere liggen en zwijgen. Dan dienen we te verstaan dat er in die aanval een inbreuk gemaakt werd op haar liefde. Want anders had zij de woorden van de discipelen niet eens gehoord. Haar bleef de aanval niet bespaard. Maar wat wij willen zeggen is dat zij zulk een vervullende, zulk een verzadigende en zulk een Godverheerlijkende ervaring ontvangen had, dat ze zelfs onder de aanval zweeg. Zij zwijgt. Zij heeft geen woorden. O volk des Heren, wat een gezegend ogenblik als wij mogen zwijgen. Want als wij mogen zwijgen, is er een ander die zal spreken. En dat is ons derde punt. Christus beschermende liefde. Dan zegt onze tekst, maar Jezus, zulk verstaande, zeide tot hen, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. O, toen hoorde ze het weer, zelfs uit de mond des Heren, de bevestiging van de ervaring die de Heere haar gegeven had. Zo ziet u dat de duivel nooit het laatste woord zal hebben. En al beïnvloedt hij mensen, hij zal het laatste woord niet hebben, maar Christus. Daarin mag Maria op de Heere wachten. En zij mag het in de handen des Heren overgeven. Dat wijst vooral op zijn koninklijke ambt. Dat hij eeuwig koning is en dat hij als koning en voorspraak het voor zijn arme Maria opneemt, die stil mag zijn. O, welk een onderwijs, toehoorders, om voor te bidden aan de voeten des Heren gebracht te worden. Te bidden om de beproeving te doorstaan, om stil te zijn aan de voeten van de Heren, die het voor Maria zal opnemen, die het woord zal nemen. En laten we nu eerst zingen uit Psalm 116, de versen 7 en 8. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijd erkentenis aan. En vers 8, nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem, naar mijn geloften eer bewijzen. Hem onder al zijn gunstgenoten prijzen. Hoe kostelijk is in 's Heeren oog hun dood. Psalm 116 vers 7 en 8. Gemeente, dan gaat de Heere verder. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. En, zo gaat de Heere voort, want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Gemeente, over het 12e vers wordt verschillend gedacht. Zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. En zijn er die zeggen dat Christus dat zij in betrekking tot zichzelf en daarmee de waarheid bekrachtigde die hij zo vaak tegen zijn discipelen had gesproken, dat hij moest lijden en sterven. Maar er zijn er ook die denken dat Maria persoonlijk het lijden en sterven van Christus had ingeleefd en dit daarom gedaan had. En we mogen inderdaad geloven dat Maria inzicht had gekregen in zijn dood en begrafenis. Denk er eens aan hoe Maria zo vaak het voorrecht genoten had om aan de voeten des Heren te zitten. En dan geloven we dat wat Christus hier zei niet zozeer betrekking had op hemzelf, maar dat hij het zegt omdat zij het inderdaad om zijn dood en begrafenis deed. Dus, als u daaraan denkt, toehoorders, was die albastenfles niet te veel als zij dat uit het geloof deed in hem. Het lam dat geofferd moest worden. Zacharia zegt, zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen, als met een rouwklaag over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Dan kunnen we die liefde zien in het hart van Maria, toen zij haar geliefde Heere zag als haar borg onder het recht van God, toen hij aan het vloekhout op Golgotha hing. Zij zag dat hij haar plaats innam en dat hij haar zijn wit kleed gaf, toehoorders. O, dan kunnen we zien dat de albasten fles niets voor haar was. niets voor haar was. O, als Gods volk er iets van mag ondervinden, mag geleid worden in dat lijden en sterven en in de begrafenis van de Heer Jezus. O, dan zien we, toehoorders, dat het fundament van het kruis het recht Gods is. Dan zien we een rechter, een zondaar en een zaligmaker, waarin de rechter voorzien had. Maria mag de Heer Jezus zien als de zaligmaker, voor wie de rechter gezorgd heeft, en mag het geloof ontvangen om te geloven dat hij er voor haar was. Ze mag ook de prijs zien die Christus voor haar moest betalen. Ziet u dit? Daarom betekent die albasten fles niets voor haar. Dan kunt u zien dat zij wegging van een wel toebereide tafel met haar albasten fles, om aan de voeten van hem terecht te komen, toen zij zijn diepe lijden doorzag. Toen zij zag dat hij alle gerechtigheid voor haar zou vervullen. Toen zij zag dat aan Gods recht zou worden genoeg gedaan. Door de weg van de straf van de zonde, van de zondaar. En dat Christus gezegd heeft, ik voor u, Maria. O, dan zien we dat Maria geleid wordt als een kind van God. Op die heilige plaats gebracht wordt. Ze mag dan zien dat er niets te kostbaar is. O nee, toehoorders, dan heeft alles geen enkele waarde bij hem vergeleken. Wat of wie kan er met hem vergeleken worden? Met hem die zijn leven gegeven heeft om de zondaren zalig te maken? Maria mag door het geloof zien dat aan de waarheid en het recht genoeg gedaan wordt en dat in haar bevinding genade en barmhartigheid verheerlijkt worden. O, daarin mag zij die zoete gemeenschap ervaren. Daar mag zij die liefdeplaats ontvangen, omdat hij uitgeroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarom mag Christus getuigen, zij heeft dit gedaan voor mijn begrafenis. O, toehoorders, geven de Heere deze gezegende ervaringen in deze donkere tijden. Geven hij die plaats aan de voeten des Heren, dat wij in deze lijdensweken gebracht werden tot het lijden, het sterven en de begrafenis. Ja, tot de diepste vernedering van de Heere Jezus Christus. Dan gaat onze tekst verder. Voorwaar, zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Waar de discipelen verontwaardigd waren, wilde de Heer het stempel van zijn goedkeuring geven. Dit moet tot het einde van de wereld gezegd worden, toehoorders, zelfs vandaag. Nu mag ik in een woord van toepassing tegen jong en oud zeggen, dat de Heer in deze boodschap tot een ieder komt. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Wie vinden we in het huis van Simon de Melaatse? We vinden een zondares uit genade gezaligd. Als William Huntington een brief ondertekende, schreef hij: William Huntington, SS, saved sinner, gezaligde zondaar. Wat is die boodschap van de Heere voor allen die nog voor eigen rekening voortleven? Wel, dan is die boodschap dat de offerande van Christus genoegzaam is om volkomen te kunnen zalig maken. Wie is zij die door genade aan de voeten van Christus zit? Dat is Maria Magdalena, uit wie de Heere duivelen uitgeworpen had. Dat wil dus zeggen een groot zondares onder de macht van de duivel. Dan mogen we vanmiddag zeggen dat er geen zondaar te groot is. O, jong en oud, als we verloren gaan, is het niet omdat er... een tekort is in de waarde van de offerande van Christus. Maar als we onder de verkondiging van Gods woord verloren gaan, zal het eigen schuld zijn. Want als we ons hart verharden en het woord van God vertreden, dan zullen we het eens moeten bekennen dat we de weg geweten en niet bewandeld hebben. De Heere zal dan rechtvaardig de verharde zondaar verdoemen. De Heere roept ons. Paulus zegt in 1 Korinthe 9 vers 24. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat een de prijs ontvangt, loopt alzo dat gedien moogt verkrijgen? Paulus bedoelt dit te zeggen. Denk erom, kinderen en ouderen, denk eraan. Al zou er maar één zalig worden in Schravenpolder. O, loopt en zoekt die ene te zijn. Dit zegt hij om het belang van de zaligheid en de ernst van de verwaarlozing daarvan. O, onderzoekt de schriften, buigt uw knieën en vraagt de Heere of hij aan u wil doen wat hij aan Maria gedaan heeft. Gedoopte kinderen, dat mag u aan de Heere vragen. Dat het hem behagen mocht jullie te geven wat hij uit vrije genade aan Maria geschonken heeft. Hij is nog dezelfde. Hij is de machtige heiland. Hij kan volkomen zalig maken. Bekommerden in ons midden. In deze boodschap is ook een woord voor u. Wat is dat woord? Dat hij de Heere behaagt om zich hier als de algenoegzame zaligmaker te openbaren aan zulk een zondares als Maria Magdalena. O, als er hier zijn. En ik hoop dat er hier veel zijn die zouden zeggen, dat is nu al mijn verlangen. Dat de Heere mij mocht trekken en aan zijn voeten brengen. Dat ik hem kennen mag. Die te kennen het eeuwige leven is. Dat de Heere die trekkende liefde mocht geven. Dat hij de weg voor mij mocht openen. Dat ik aan zijn voeten mag liggen. Dan zou u ook zeggen, ik zou hetzelfde doen. Dan zou u ook zeggen, ik zou hetzelfde doen als Maria. Ik zou de albasten fles zelf ook uitgieten. O, maar dat bekommerde volk heeft tijden dat het zo beproefd wordt. Want dat bekommerde volk heeft bemoedigingen en ontmoedigingen. O, soms zijn ze bemoedigd als ze eens wat mogen horen. Als ze op de akker van Boas enige aren mogen oplezen. En dan weer kunnen zij zo ontmoedigd zijn door diepere ontdekkingen van hun zonden. Onder diepere ontdekkingen van hun dadelijke zonden. Maar als ze ontdekt worden aan hun erfzonde, kunnen zij zich reddeloos verloren voelen. Misschien is er vanmiddag hier een ziel die het voor de hele gemeente, kan geloven. Behalve voor zichzelf, dat de Heere ooit zijn vleugel over hen zou uitbreiden. Maar dan mogen we zeggen, houd goede moed, wie weet. O, denkt u niet dat Maria hetzelfde ondervonden heeft? Maar de Heere heeft haar op zijn tijd de zo gewenste genade geschonken, namelijk stil aan zijn voeten te liggen, om door hem als profeet onderwezen te worden, om door hem als hoge priester verzoend te worden en om door hem als koning geregeerd te worden. Ze zweeg stil. Ze liet hem spreken. O, de Heere zal deze in zijn kudde vergaderen en hen tot zich brengen. Eindelijk, volk des Heeren. O, hoe staat het er nu bij? Hoe is het in uw leven met dat leven van Maria? O, laat mij u vragen, wanneer is dat geweest? Wanneer was het de laatste keer dat u bevoorrecht werd om aan die heilige plaats aan de voeten des Heeren te verkeren? Aan de voeten des Heeren in uw binnenkamer, toen de Heere u trok, toen u probeerde te bidden, dat de Heere overkwam en zei, mijn kind, zeg mij alles maar. Ik zeg het in mijn eigen eenvoudige woorden. Waar is de ervaring van de ziel die zijn hart voor de Heere mag uitstorten, waar de ziel gehoor vindt aan het hemelhof, waar de ziel wel zou willen blijven liggen? Men zou daar wel willen blijven liggen, bidden en smeken en danken voor alles wat de Heere gedaan heeft. Wanneer was het dat u in de beproeving stil mocht zijn en het in de handen van uw koning over kon laten? Volk des Heeren, geef de Heere u een heilige jaloersheid op dit leven, voor dit profijtelijke, godverheerlijkende leven. Er ligt nog iets in deze tekst verklaard. dat is dit. Dat al Gods volk van nature zo gemakkelijk kan afwijken. De verkeerde woorden kan spreken. Maar in die levendige geloofsoefening spreken wij niet de verkeerde woorden. Dan is er een kinderlijke gehoorzaamheid, kinderlijke onderwerping, kinderlijke gewilligheid en een kinderlijk verwachten. Wat was nu de vervulling voor Maria? Dat Christus het voor haar opgenomen heeft. Christus heeft het voor Maria opgenomen. Geef de Heere dat bij vernieuwing aan zijn volk. Dan wordt zijn naam verheerlijkt, de duivel beschaamd en ons vlees gekruisigd. Amen. Heren in de hemel, zo zijn we weer gekomen aan het einde van deze middagdienst. En uw naam mogen wij danken voor alles wat u geschonken heeft. Zou u het woord wat we gelezen hebben, wat we gehoord hebben, zou u het kracht willen doen in ons leven? En wil u geven dat we een plaatsje mogen ontvangen aan uw voeten? Voor het eerst, maar ook opnieuw. Het is toch alles uw werk. We hebben ervan gehoord hoe u trok, hoe u geschonken hebt en hoe u Maria hebt willen beschermen, ook in de grootste aanvallen van de Satan. Heren, zo mogen we het alles van u verwachten, die mildelijk schenkt en niet verwijt. En zo gaat u nog door met uw werk, ook op deze dag. Heren, verheerlijk zo uw grote naam. Wil u zelf de naprediker zijn en wil u het achtervolgen met uw zegen. Wees met ons in het verdere van uw dag, ook als we nogmaals op mogen komen om ons onder uw woord te zetten. Wil u ook dan in ons midden zijn en onze ambtsbroeder gedenken in alles wat hij doen mag. Heren, wees ons zo in alles nabij. Vergeef onze zonden. Uw naam zij gedankt voor alles wat u schonk. We vragen het van u alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot uit Psalm 23, het tweede vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Psalm 23, vers 2. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.